Goedemorgen. Waar zitten de bruid en de bruidegom? Het is al een poosje geleden dat ik naast een wat oudere man op de bank ging zitten. En we kwamen in gesprek met elkaar over het leven enzovoort enzovoort. En toen hoorde ik ook van hem dat hij al heel erg lang getrouwd was. En ja, ik was wel nieuwsgierig. En ik vroeg dus aan hem van, wat is het geheim, man? Wat is het geheim? Hij zei, nou, dat zal ik je vertellen. Hij zegt, toen wij met elkaar, mijn vrouw en ik met elkaar trouwden, toen hebben we dus na het jaarwoord met elkaar afgesproken dat elke keer als wij een conflict hadden, dat ik dan zou gaan wandelen. En sinds die tijd heb ik een rijk buitenleven gekend. En toen u nou hier net hier stond, toen dacht ik van, die man heeft een kleur van het buitenleven. Maar gefeliciteerd in ieder geval. Ja. Goed, nou, we gaan Gods woord met elkaar lezen. En ja, misschien herinnert u het zich nog. Hoewel ik moet zeggen dat ik aan mijn gemeenteleden na de zondag op maandag wel eens gevraagd heb, waar spreekte ik gisteren nou over? En dat ik geen antwoord kreeg. Dus, en nu vraag ik aan u om dus u nog te herinneren van dat ik enkele weken geleden hier was en preekte over Esther. En toen en passant even zei van, als ik nou de volgende keer weer kom, dan doe ik dat nog een keer. Niet hetzelfde natuurlijk. Hè? Nou, die afspraak die los ik nu in, want wat je belooft, dat moet je doen. En we lezen vanmorgen vanaf Esther hoofdstuk 5, vers 9. Esther hoofdstuk 5, vanaf vers 9. En dat betekent dus dat ik het gedeelte van het eerste etentje dus nu even oversla. Dat hebben we achter de rug. En dan lezen we in vers 9 van Esther hoofdstuk 5. Die dag ging Haman verheugd en in blijde stemming heen. Maar toen Haman in de poort des konings Mordekai zag, die niet opstond en zich voor hem niet verroerde, ontstak Haman in hevige woede tegen Mordekai. En Haman bedwong zich echter en ging naar zijn huis en liet zijn vrienden en zijn vrouw Seres bij zich komen. En Haman somde hun op zijn grote rijkdom en zijn zonen en de eer waarmee de koning hem overladen had en zijn verheffing boven de vorsten en dienaren des konings. Voort zeide Haman, bovendien heeft koning Esther tot het feestmaal dat zij aanrichtte, behalve de koning, alleen mij uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik met de koning bij haar gevraagd. Maar dit alles baat mij niets, zolang ik de Jood Mordekai in de poort des konings zie zitten. Zijn vrouw Seres en al zijn vrienden zeiden tot hem, laat een paal van 50 el hoogte maken en zeg dan morgen vroeg tot de koning dat men Mordekai daarop spietsen. Daarna kunt gij verheugd met de koning naar het feestmaal gaan. Dit woord beviel Haman en hij liet een paal gereed maken. We lezen verder hoofdstuk 6. In diezelfde nacht was de slaap van de koning geweken. Toen beval hij het gedenkboek, de kronieken te brengen, en ze werden de koning voorgelezen. En toen men geschreven vond wat Mordekai aan het licht had gebracht over Bigthan en Teres, twee hovelingen des konings, die tot de dorpelwachters behoorden, dat zij getracht hadden de hand aan koning Ahasveros te slaan, zeide de koning, welke eer en onderscheiding is daarvoor aan Mordekai bewezen? En de dienstdoende hovelingen des konings antwoordden hem, hem is niets bewezen. Toen zeide de koning, wie is er in de voorhof? Haman nu was juist in de buitenste voorhof van het koninklijke paleis gekomen om de koning te zeggen dat hij Mordekai zou spitsen op de paal die hij voor hem had opgericht. En de hovelingen des konings zeiden tot hem, zie, Haman staat in de voorhof. Toen zeide de koning, laat hem binnenkomen. En toen Haman was binnengekomen, zeide de koning tot hem, wat zal men de man doen wie de koning eer wil bewijzen? En Haman dacht bij zichzelf, wie zou de koning groter eer willen bewijzen dan mij? Daarop zeide Haman tot de koning, de man wie de koning eer wil bewijzen, men brengt een koninklijk kleed dat de koning zelf draagt en een paard waarop de koning zelf rijdt, welks kop met een koninklijke kroon versierd is, en men stelle dat kleed en dat paard ter hand aan een van de vorsten des konings, de edelen, en men trekke de man wie de koning eer wil bewijzen dat kleed aan en men doe hem op dat paard rijden over het plein der stad en men roepe voor hem uit, zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. Toen zeide de koning tot Haman, haast u, haal dat kleed en dat paard zoals gij gesproken hebt en doe zo aan de Jood Mordekai die in de poort des konings zit. Laat niets na van alles wat gij gesproken hebt. Toen nam Haman dat kleed en dat paard en hij bekleedde Mordekai en deed hem rijden over het plein der stad en hij riep voor hem uit, zo wordt gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. Daarna keerde Mordekai terug naar de poort des konings. Maar Haman haaste zich naar zijn huis, treurig, het hoofd omhuld. En Haman vertelde aan zijn vrouw Ceres en al zijn vrienden alles wat hem wedervaren was. Zijn wijzen en zijn vrouw Ceres zeiden tot hem, indien Mordekai, voor wie gij begonnen zijt te vallen, uit het zaad der Joden is, dan zult gij niets tegen hem vermogen. Integendeel, gij zult voor hem geheel ten val komen. Terwijl zij nog met hem spraken, kwamen de hovelingen des konings en zij brachten Haman eindelings naar het feestmaal dat Esther had aangericht. Tot zover de lezing van Gods woord. Zalig zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. We willen stil zijn voor uw gebed. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten hier en ook mogen begroeten in uw naam. En we danken u dat u naar uw belofte ook in ons midden bent. U wilt de ontmoeting, u wilt het contact, u wilt het gesprek met ons. Maar u wilt ook uw woorden aan ons kwijt. Heer, want u kent ons bij naam, u kent ons leven, u kent feiten en omstandigheden. En u weet als geen ander dat we uw woord van bemoediging en van vertroosting en van geloofsopbouw heel hard nodig hebben. Want er wordt heel veel van ons gevraagd in dit leven van alle dag, waar we constateren dat het steeds moeilijker wordt, steeds lastiger wordt, dat ook steeds meer mensen er blijk van geven dat ze de hoop verliezen, geen gevoel hebben bij een mogelijke toekomst. En heren, soms maken de dingen die op ons afkomen, dat ook wij in de onzekerheid raken, in de twijfel geraken over of het allemaal wel klopt wat u zegt en wat uw woord zegt en of het ook allemaal wel zo komen zal. En daarom, heren, is het goed dat we met elkaar hier samen zijn, in de afzondering, even in de stilte, om te luisteren naar uw woord. Een woord, Heer, zoals zo vele van uw woorden, dat ons vertelt dat u met ons bent, al de dagen van ons leven, dat u voor ons zorgt, dat u de weg met ons gaat door het leven heen, niet altijd de makkelijkste weg. Niet altijd een weg ook en een bestemming die we zelf gekozen zouden hebben, heren. Maar wij zijn ook maar mensen van hier, we overzien de dingen niet. Maar u bent de Almachtige, de Alwetende. En heren, help ons te geloven en te vertrouwen dat wat u doet, dat het goed is. En dat het plan dat u hebt gemaakt ook tot vervulling en tot voltooiing komt. En dat dan ook wij deel mogen uitmaken van dat eeuwigheidsplan. Want u heeft ons verkoren tot uw kinderen en tot erfgenamen in het bloed van ons Heer Jezus Christus. We zijn mensen van hoop. Niet een wereldse hoop, een menselijke hoop, want die kent zijn beperkingen, zijn begrenzingen. Ga niet verder dan het graf. Maar uw hoop is hoop op de eeuwigheid. En gaat over alle menselijke grenzen heen. Heren, grif dat in ons hart en in ons denken. Opdat die wetenschap en ook de ervaring daarvan zichtbaar mag worden in het leven van alle dag. Wil zo onder ons werkzaam zijn. We bidden voor hen die er niet kunnen zijn. Mensen die ziek zijn, mensen die te oud zijn geworden, mensen die andere verplichtingen hebben. Heren, geef uw troost en uw kracht en uw bemoediging daar waar het nodig is en naar een ieder behoeft. We leggen het werk in de gemeente ook voor u neer, onder jong en onder oud. We zijn dankbaar voor feestelijke gebeurtenissen en prijzen uw naam daar ook voor. Heren, we bidden in het bijzonder voor uw kerk wereldwijd, dat men vast zal mogen staan op het fundament van het geloof, zoals dat gelegd is in het kruis en de opstanding van ons Heer Jezus Christus. En we bidden ook voor uw volk Israël. We danken u, Heer, voor de rijkdom van de profetie, die ons zegt dat u ook tot uw doel komt met uw oude verbondsvolk. Dat er een dag komt waarin ze u zullen erkennen en zullen geloven en belijden dat u het bent. En heren, dan mogen we samen verder optrekken, samen deel hebben aan de leiding die u neemt over de vernieuwde aarde en de nieuwe hemel. En om samen met u te regeren tot in eeuwigheid. Heere, we danken u voor alles wat u deed. En danken u ook voor alles wat u nog doet vandaag en ook morgen en daarna. En daarom, halleluja. Amen. We gaan met elkaar nu zingen van opwekking 354. En u krijgt vooraf gelegenheid om uw gaven te geven. Dus we gaan eerst inzameling houden onder het voorspel van de muziekgroep die vindt wel wat. En dan zingen we aansluitend opwekking 354. lees u graag een tekstwoord uit Spreuken. Spreuken hoofdstuk 16. En daar het 18e vers. Spreuken 16 vers 18. Hoovaardij gaat vooraf aan het verderf. En hoogmoed komt voor de val. Dat is ook het onderwerp voor vanmorgen dat ik boven de preek heb gezet. Hoogmoed komt voor de val. Ja, in het voorgaande gedeelte, we hebben dat dan niet gelezen, horen we van Esther die door Mordechai is gevraagd, het klonk bijna als een opdracht, om de samenswering van Haman, betreffende de uitroeiing van Israël, te verijdelen. En dat betekende ook, dat waren ook de bezwaren, dat zij dan ook moest prijsgeven dat ze zelf Joodse is, met alle gevolgen daarvan. We moeten er gewoon rekening mee houden, dat moest zij, maar dat moeten wij ook, dat de Babelcultuur, het Babelsysteem, betekent door alle tijden heen vijandschap voor de gelovigen. Uit Israël en ook de gemeente. Daarmee is de toon gezet. Babel is vijandschap. Esther die nodigt de koning en Haman uit voor een etentje. En op de vraag van de koning wat haar wens is, met de toezegging van, zeg het maar, al is het de helft van het koninkrijk. Ja, doet je onwillekeurig wat denken aan de verleiding van de Heer Jezus Christus in de woestijn. He, waar Satan vraagt, als je nou voor mij buigt, dan bied ik je alle koninkrijken van de wereld aan. He? Dat kun je trouwens ook alleen maar doen als het je eigendom is. He? Dus, zeg het maar, zegt de koning. Al is het de helft van het koninkrijk. Maar zij besluit op die vraag van de koning niet te antwoorden, althans niet op dit moment. En ze nodigt de koning en Haman de volgende dag opnieuw uit voor een feestje, voor een etentje. En ze zegt, dan zal ik ook mijn wens bekendmaken. En het waarom van dit uitstel wordt in het vervolg wel duidelijk. De tijd is kennelijk nog niet rijp om de val, want daar gaat het hele verhaal uiteindelijk om, om de val voor Haman op te zetten. Ook in deze zien we, ook al wordt hij niet genoemd, hier wordt dus leiding van God zichtbaar. Nou, Haman is hartstikke blij en opgetogen over dit tweede verzoek. Blijdschap die ook weer onmiddellijk verdwijnt als sneeuw voor de zon bij het zien van Mordechai, die ook nu weer niet voor hem buigt. Het is toch te gek voor woorden. Hè? Je hoort het hem bijna hardop denken. Koningen eren mij. En deze verachtelijke Jood, deze onvoorstelbare nietsnut, die onthoudt mij mijn eer. Hij is woedend. Maar beheerst zich. En denkt, mijn tijd komt nog wel. En als Haman dan thuis komt, dan heeft hij er behoefte aan, want zijn gekwetste gevoelens moeten wat opgepoetst worden, om aan zijn vrouw en zijn vrienden te vertellen hoe belangrijk hij wel is. En hoe hij geroemd en geëerd wordt. En hij roemt zijn, en hij noemt zijn rijkdom. Hij somt zijn rijkdom op. En heeft het over zijn zonen. Ja, hij heeft er 10. Hij heeft 10 zonen. En het hebben van heel veel zonen, dat was een grote eer in Perzië. Dit hoort ook tot het systeem van Babel en tot de aantrekkingskracht en ook tot de verleiding, zou je kunnen zeggen, van Babel. Om zijn macht en zijn rijkdom en zijn roem en zijn eer breed uit te meten. Ja? Babel zegt, zie eens. Zie eens wat ik allemaal heb. Zie eens wat ik voor u kan betekenen. Dus, kom maar op. Hij is de hoogste van alle bestuurders. Hij meldt dat hij samen met de koning te gast is geweest bij Esther, de koningin. En dat hij morgen opnieuw met de koning is uitgenodigd bij haar. Hij alleen met de koning. Kan niet op. En ergens denkt hij dat Esther zo onder de indruk is van hem, van zijn persoonlijkheid, moet maar eens zo te zeggen, dat niemand anders volgens haar, niemand anders geschikt is om de koning te vergezellen dan hij. Ja. Hoogmoedige mensen hebben een opmerkelijk zelfbeeld. Dat geldt natuurlijk voor niemand van ons, van u, van mij. Hè? Nee. In Obotja 1, de versen 3 en 4 staat: de overmoed van uw hart heeft u misleid. U die woont in rotskloven in uw hoge woning, die bij uzelf zegt: wie zal mij ter aarde neerhalen? En God antwoordt: al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal ik u neerhalen, luidt het woord des Heren. Hoogmoed. Nou ja. Je zou denken dat het geluk van Haman niet op kan. Maar, het is maar dat u het weet, macht en rijkdom en wat al niet meer, betekent niet dat je automatisch geniet van het leven. Nee. Kijk, los van de huidige crisis spreken we al heel erg lang van welvaart in grote delen van de wereld. Maar ik weet niet of u het opgevallen is. Ik vind niet dat de mensen vrolijker geworden zijn. Ik vind ook niet dat ze er veel blijer uitzien. En dat ze er ook veel hoopvoller uitzien. Allerlei berichtgeving via de media laat een heel ander geluid horen. Mensen bevinden zich op een weg naar steeds meer. Dat is wat rijkdom ook doet, wat Babel ook doet, op zoek naar steeds meer. En met name naar datgene wat men niet heeft. En zonder daar dan ook vervulling voor het hart in te vinden. Kijk, die Haman die is diep gekwetst door de Mordechai. En we horen het hem letterlijk zeggen: daarom kan hij niet genieten van alles wat hij heeft. Zolang die Mordechai niet voor hem buigt. Nou, zijn vrouw en zijn vrienden hebben de oplossing. Laat een paal plaatsen, het moet een flinke hoger worden, 50 L. Goedemorgen. Laat een paal plaatsen en vraag morgenochtend aan de koning of je Mordechai daarop mag spitsen. Ik hoef u niet te vertellen hoe dat is, hè? Nee, goed. Maar kijk, als je er nou zo goed voor staat bij de koning, dat je zelfs toestemming hebt gekregen om het hele volk van de Joden uit te roeien, dan zal hij toch dit eenvoudige verzoek van jou ook wel toestaan. Zeg maar gewoon tegen de koning dat Mordechai ongehoorzaam is geweest aan zijn geboden en geweigerd heeft om voor jou te buigen. Een geweldig idee. Het ziet er slecht uit. Het ziet er slecht uit voor Mordechai. Ja. Maar Haman houdt geen rekening met God. En dat is heel erg dom. Dat zal nog blijken. Hoogmoed komt voor de val, hè? Zegt het spreekwoord. We kennen het. En deze geschiedenis maakt duidelijk hoe waar dit is. Zowel voor het individu als ook voor de wereld. Ook voor Babel. De dood van Mordechai is met al die andere Joden al gepland. Maar zo lang wil Haman niet wachten. Hij laat die paal ook direct plaatsen. En Mordechai moet morgenochtend al uit de weg geruimd worden. Dan kan hij tenminste vrolijk en opgelucht naar het feestje. Het centrale thema van het boek Esther is de voorzienigheid van God. God die zorgt voor zijn volk, voor de gelovigen. En God kan daar alles voor gebruiken. Dat hoeven bepaald niet altijd grote en imponerende zaken te zijn. Nee. Zelfs slapeloosheid kan daarvoor dienen. Het besluit om Israël te vernietigen is al genomen. De paal waarop Mordechai gespitst moet worden staat al klaar. Morgen moet het een grote dag voor de Haman worden. Maar het loopt volkomen anders. God haalt een streep door die plannen. Simpelweg door een slapeloze nacht. In Psalm 23 vers 10 staat: de Heere verbreekt de raad der volken en hij verijdelt de gedachten van de natiën. Koning Ahasveros kan niet slapen. En dan laat hij voorlezen uit het kroniekenboek, het gedenkboek. Hierin staan allerlei gebeurtenissen vermeld over de gang van zaken in het koninkrijk. En al lezend blijkt ineens wat er is vergeten. Wat er is verzuimd. En God zorgt ervoor dat de koning nou juist het verhaal hoort over een eerder verijdelde samenswering juist tegen hem, de koning. En hoe belangrijk Mordechai daarin is geweest. En dat Mordechai nooit is geëerd voor zijn aandeel in het verijdelen van deze aanslag. Dat moet alsnog goed gemaakt worden, vindt Arthur. En wel onmiddellijk. Ja. Uitgerekend op de dag die door Haman is uitgekozen om Mordechai te doden. En Haman die ook zijn wens zo snel mogelijk geregeld wil hebben. Stel me zo voor dat hij er extra vroeg voor opgestaan is. Is daar al vroeg in de morgen in het paleis op weg naar de koning om te vragen of hij Mordechai mag doden. Maar hij krijgt de kans niet. Hij krijgt de kans niet. De koning vraagt hem om raad. En de vraag is: hoe kan ik de man die ik wil eren het beste belonen. Nou ja, in zijn hoogmoedigheid denkt Haman natuurlijk dat het om hem gaat, want wie anders zou de koning willen eren? En hij geeft dan ook een hele bijzondere raad. Jawel, hij weet wel wat hij hebben wil. En tot zijn grote schrik reageert de koning dan: doe dit alles wat je gezegd hebt aan de Jood Mordechai. God draait de rollen om. Mordechai wordt niet gedood, maar wordt koninklijk geëerd. En Haman ontvangt niet de door hem verwachte eerbewijzen, maar moet nota bene persoonlijk Mordechai eerbewijzen. Hij moet in het openbaar voor hem uitlopen en luidkeels roepen welke eer Mordechai heeft ontvangen. Onvoorstelbare afgang. En na deze vernedering gaat Haman diep teleurgesteld naar huis. Hij doet verslag van de gebeurtenissen en ja, thuis zijn ze nou bepaald niet optimistisch. En spreken bijna profetische woorden. Men ziet namelijk in de tegenslag die Haman heeft ondervonden een teken van zijn totale ondergang. Deze strijd, Haman, kun je niet winnen. En dat is terecht. Als God zich met de zaak bemoeit, dan is elke stap die de goddeloze zet een stap naar zijn ondergang. In Psalm 73 staat: waarlijk, gij stelt hen op glibberige plaatsen. Gij doet hen instorten tot puin. Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting? Zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen. Gelijk een droom na het ontwaken, o Heere, versmaat gij als gij opwaakt hun beeld. En dat is wat Haman ook zal ervaren. Als hij na deze vernederende gebeurtenis zo snel mogelijk dan weer naar het etentje van de koningin gaat om, zogezegd, zijn gekwetste imago nog weer eens opgepoetst te krijgen. Maar dit feestje, dit etentje, zal niets feestelijks voor hem hebben. De val staat al voor hem klaar. Nou, misschien daarover later meer. Ik vind het wel een mooie cliffhanger, zo noemen ze dat, geloof ik, hè? Ja. Ja. Ik wil toch wat toepassingen gaan maken rond dit gedeelte. En het eigenlijk beginnen met een heel gewoon persoonlijk punt. Iets wat we allemaal kennen wellicht en ons misschien ook wel allemaal wel eens overkomt. In meerdere of mindere mate. Ik wil beginnen met de slapeloosheid van Ahasveros. Slapeloze nachten. Ja. Het kunnen momenten zijn dat je je herinnert wat je hebt vergeten. En bent vergeten. En hebt verzuimd. Dat je ineens denkt aan ervaringen waar je niet voor hebt gedankt. Hulp vragen die je onbeantwoord hebt gelaten. Niet bij u natuurlijk, alleen bij anderen, uiteraard. Ja, ik moet toch ook wat voorzichtig zijn, anders mag ik niet meer komen natuurlijk. Maar vooral de zegeningen die we van God ontvangen hebben. Zegeningen die ons mogelijk niet tot gehoorzaamheid en tot navolging hebben gebracht. En natuurlijk is het goed dat dat schaamte bij je boven brengt. Maar daar mag het niet bij blijven. Daar mag het niet bij blijven. Want als we weten van vergeving en van verzoening voor onszelf in het bloed van de Heer Jezus Christus, dan is toch het eerste wat we te doen hebben, als het weer licht is geworden, om te herstellen wat nog te herstellen valt. We willen ook letten uiteraard op het profetisch perspectief dat Esther biedt. Want wat Haman vertegenwoordigt in het verhaal, het is er nog steeds. Dat is er nog steeds. De cultuur, het systeem van Babel is er door alle eeuwen heen geweest. En vindt zijn einde pas bij de wederkomst van de Heer Jezus. Lees maar Openbaringen 18. Satan als heerser van deze wereld zou opgetogen moeten zijn. Hij zou blij moeten zijn. Hij zou gelukkig moeten zijn. Maar is het niet? Hij is het niet. Want die ene, die Jezus Christus, en in hem al zijn volgelingen, heeft geweigerd en weigert nog steeds om voor hem te buigen. Hij is woedend. En hij voert, naarmate de tijd vordert, zijn activiteiten ook op om die lastpakken van gelovigen te vernietigen. En hij doet er alles aan om zijn macht en zijn invloed op mens en wereld te vergroten. En gebruikt daarvoor alle verleidingstechnieken van Babel. Hij creëert een droomwereld. Een droomwereld van macht en van rijkdom en van invloed. En het slechtste wat u en ik kunnen doen, dat is hem onderschatten. Hem onderschatten. Want we hebben dan bij de aanvang van deze dienst wel gezongen van Satan die rondgaat als een briesende leeuw. Maar neemt u van mij aan, hij heeft het pakje al lang veranderd. Hij heeft een ander kleed aan. In 2 Korinthe 11 vers 14 staat dat Satan zich kan presenteren als een engel van het licht. Als een engel van het licht. En zo lokt Satan de mens in de val. Om zodoende medestanders te verkrijgen in de strijd tegen Jezus Christus en de zijnen. En hij belooft aan al zijn volgelingen een mooie toekomst. Ook hij gaat voor het paradijs. Maar zonder God. Met hem als baas. Hij belooft de mooiste dingen. En mensen weten niet en hebben niet in de gaten dat ze voor de gek worden gehouden. En dat ze worden meegenomen in het definitieve einde dat er voor hem komt. Een einde wat aan het begin van de menselijke geschiedenis al is uitgesproken. In Genesis 3 vers 15. Hij zal je de kop vermorselen. En dat is wat er gebeurt. Hij zal je de kop vermorselen. Maar ondertussen wil Satan zoveel mogelijk slachtoffers maken. We worden als gelovigen gewaarschuwd bij Esther. De vernietiging van alles wat bij de Heer Jezus Christus hoort, wordt voorbereid. En vindt zijn climax straks in de komst van een Haman die vele malen erger is. De antichrist. En daarbij ook het moment dat gevraagd zal worden van een ieder om definitief te buigen in het accepteren van het zegel. Het Satans teken. Zodat je niet meer kunt kopen en verkopen. Geen zorg meer voor je is. Geen verzekeringen meer voor je zijn. Kortom, niets. En het weigeren daarvan zal het voornemen tot vernietiging tot gevolg hebben. Net als bij Mordechai. Een ernstige waarschuwing vinden we ook in het feit dat Israël altijd heeft gekozen voor het compromis met de vijand. Zoals Esther en de anderen dat gedaan hebben, die na de opdracht van Kores, ga terug naar je thuisland en bouwen aan stad en tempel, daar zijn blijven zitten in Babel. Want ze hadden het daar prima naar de zin. Ze hadden het daar rijk en aan niets gebrek. Velen zijn daar blijven wonen. En dachten dan veilig te zijn voor allerlei gevolgen daarvan. Maar het is een misvatting. Want de haat van Satan tegen Jezus Christus treft zijn volk en de gelovigen. Hij wil vernietigen alles wat bij Jezus hoort. Weet u, helaas zien we in de huidige tijd ook in toenemende mate het compromis tussen kerk en wereld, zeg maar Babel. Gods woord verwijst ook naar die ontwikkeling. Ja. En het betekent dat de absoluutheid van Gods woord ondergeschikt wordt gemaakt aan de ontwikkelingen van het Babelsysteem. En zo ontstaat er een kerk, een religieus systeem dat uitgroeit tot hulp voor de antichrist. U leest het wel na, hè? Dan hebben we het in Openbaringen 17 over die grote hoer. Huh? En Gods woord spreekt altijd van hoer daar waar de gelovige zich mengt met. Vanzelf mogen we natuurlijk in deze, ook als teken van troost en van bemoediging, verwijzen naar de beloften en de trouw van God. God die straks de rollen omdraait. God is de God van belofte. En brengt die ook tot uitvoering. Jezus Christus die heeft geweigerd te buigen, zal als overwinnaar, als de grote overwinnaar, koninklijk verschijnen voor zijn volk en voor alle gelovigen. En we lezen in Gods woord. En alle knie, ook die van Satan en zijn volgelingen, zullen zich buigen voor hem en hem eren. En daarmee ook al de zijnen. En u en ik, wij gelovigen, zullen met majesteit worden bekleed en als koningen met hem heersen.
Mooi, hè? Ja.
Maar het betekent niet dat er geen duidelijke keus gemaakt moet worden. Zoals ook Esther en het hele volk van daar, van het volk van God daar in Babel aanwezig moesten doen. In Openbaringen 18 vers 4 lezen we: ga uit van haar. En die haar is Babel. Ga uit van haar. En dat geldt voor alle gelovigen uit Israël en ook uit de heidenen. Ga uit van haar, opdat gij geen gemeenschap hebt met haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. Een oproep die door alle tijden heen geldt, ook vandaag. Want Babel is een hedendaagse realiteit. Het is maar dat we het weten. We zullen moeten kiezen voor een helder en duidelijk getuigenis. We moeten dat valse geloof in de ubermens ontmaskeren. En de hoop op dat gefantaseerde vrederijk van Satan vernietigen. Een keus die de nodige consequenties kan hebben. Zoals Israël en alle gelovigen in heel de geschiedenis tot op de huidige dag hebben ervaren. En ook in de toekomst nog zullen ervaren. Ik verwijs u eenvoudig weg naar Openbaringen 7. Die schare die niet te tellen is. En waarvan Johannes vraagt: wie zijn dit? En dan is het antwoord: ze hebben hun gewaden gewassen in het bloed van het lam. En ze hebben het zegel van de Satan geweigerd. Daarom zijn ze gedood. Ja. Dat klinkt natuurlijk heel heftig, heel erg dramatisch. Maar we mogen natuurlijk als gelovigen ook zeggen: maar het woord van God zegt dat een ieder die kind van God is, zal leven, ook al ben je gestorven. We hebben de belofte van God. De belofte van God en van zijn woord. Als ons dit overkomt zoals hier staat. En velen in de kerkgeschiedenis is het overkomen. Bij duizenden zijn ze omgebracht in de Romeinse tijd. Onder de Romeinse keizers. En bij duizenden, mag wel zeggen miljoenen, zijn ze omgebracht. In de geschiedenis daarna tot op de huidige dag. En ik zeg nog maar eens een keer, en ik blijf dat zeggen. Het gebied waar we als christenen, als gelovigen, nog geaccepteerd en getolereerd worden, wordt steeds kleiner. Wordt steeds kleiner. En de dag komt dat je ook hier in Nederland niet meer vrij uit mag spreken over jouw geloof in de Heer Jezus Christus. En de oproep aan mensen om te kiezen voor hem. Die dag, die komt. Maar daar staat tegenover de belofte van God en van zijn woord. En we lezen dat in Romeinen 8 vers 17. Wie met Jezus Christus heeft gedeeld in het lijden, zal ook delen in zijn verheerlijking. Dat betekent dat je een keuze hebt gemaakt voor wat werkelijk waarde heeft. Dat je een keus hebt gemaakt voor echte hoop. Dat je een keus hebt gemaakt voor het echte en het eeuwige leven. Simpelweg de keus voor echtheid in plaats van zure gaat. Gemeente van den Helder, het lijkt mij geen moeilijke keuze. Toch? Amen. Zullen we met elkaar zingen van Johan de Heer 133? Hij die rustig en stil zich steeds voegt naar Gods wil, hem in alles vertrouwt en gelooft, die slechts hoort naar zijn stem, zich geheel geeft aan hem, smaakt een vreugde die nimmer verdooft. 133, de versen 1, 3 en 5. Samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank voor deze dienst, dit uur van samen zijn. Voor de genade die ons daarin geeft, Heer, dat we met u hier mogen zijn en de lof, de dank en aanbidding mogen uitspreken en uitzingen. Maar ook zegen mogen ontvangen, een troost, bemoediging, een opbouw van het geloof. Heer, we danken u voor die wonderbare rijkdom van het woord. En tot onze beschaming moeten we zeggen dat in toenemende mate zij die zich uw kinderen noemen dat woord laten liggen, die Bijbel gesloten laten, alsof het niet van belang is wat u daarin te zeggen hebt en kennelijk veel belangrijker is wat wij ervan denken. Maar Heer, help ons te verstaan dat uw woord de waarheid is. En dat we dit woord nodig hebben om op koers te blijven. Om de juiste keuzes te kunnen maken. Goede beslissingen te nemen. Want Heer, we hebben het gehoord. Misschien hebben we ook wel het gevoel dat we wel veilig zijn, dat het allemaal niet zo'n vaart loopt. Maar ondertussen wordt ook onze vernietiging voorbereid. En de dag komt dat dat in alle hevigheid aan de orde zal zijn. Heer, help ons om te leven bij dat woord en bij u. Want Satan doet zich voor als een engel van het licht. En Heer, we moeten tot de ontdekking komen, niet zo heel erg weinig, hoeveel hij van het woord weet. Hij doet ons nog beschaamd staan als het gaat om de kennis van het woord en de plannen die u hebt gemaakt. Hij weet hoe het in elkaar steekt en handelt daarna. En wij denken dat we hem wel zonder u de baas kunnen. Misvatting. Geweldige vergissing. Dan pas als we gaan staan op het fundament van het geloof, zullen we in staat zijn om weerstand te bieden en vol te houden, te volharden tot de dag van uw komst. Heer, we danken u dat we naast alle waarschuwingen die dit woord in zich heeft, ook voor onze huidige tijd, er ook de belofte is van God. Een God bij wie wat hij belooft ja en amen is. Hij doet het ook zo. Hij laat het ook zo komen. Maar vraagt ook van ons een hele duidelijke keus voor hem. Niet alleen toen, 20, 30 jaar geleden, maar ook vandaag. En elke dag opnieuw. En zo kunnen we verder. Heer, we danken u voor wie u bent. En dat als we van hier gaan, we niet alleen gaan, u gaat mee. En u bent bij ons, al de dagen van ons leven, tot aan de voleinding. En ook al moet dat dwars door grote stormen en grote moeite heen, met u zijn wij meer dan overwinnaars. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied met elkaar. Dus opwekking 45. En ik zou zeggen van, zing van harte en voluit. Maar let ook heel erg goed op datgene wat er verwoord wordt in dit lied.
Thank you.
genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.